We hebben al zoveel gehoord deze dagen. En de afsluiting is dan ook inderdaad vrijheid. Dat is leven uit genade. Alleen dat moet je wel willen. Van nature willen wij niet leven uit genade. Misschien kan jij het je niet voorstellen, maar ik weet het nog uit ervaring. Ik had vroeger zo'n hekel aan dat woord genade. Weet je waarom? Ik stoeide, ik vocht heel vaak met mijn vrienden op school. En dan gingen ze soms met z'n drieën bovenop je zitten. Dan lag je daar op de straat. En dan zeiden ze, zeg genade. En dan dacht ik, je bekijkt het maar. Maar ja, dan word je eerst rood. En dan word je blauw. En dan word je paars. En dan kan je nog net een beetje piepend zeggen, genade. Nou, dan stonden ze op en dan lieten ze je weer gaan. En dan dacht ik, wat ben ik toch stom, dat ik het zo lang uitstel en dat ik niet gelijk zeg, genade. Ja, genade betekent dat je capituleert. Vrijheid is genade, dat betekent dat je zegt, ik kan het zelf niet. Als jij morgen thuis komt en je zegt van, nou, dan ga ik leven en ik zal ervoor zorgen dat ik in de vrijheid, waar ik zoveel over gehoord heb, dat ik daarin zal blijven staan. Nou, geloof maar niet dat het je lukt. Maar het hoeft ook niet, want vrijheid is leven uit genade. En weet je, in Johannes 1, vers 16 staat, en ik citeer het uit de MBG-vertaling, immers uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. En ik zal je vertellen wat dat betekent. Dat betekent dat er genade is op genade in de betekenis van er is genade. En luister goed, dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Genade voor elke situatie van je leven. Dus welke situaties je ook tegenkomt in je leven, hoe moeilijk het ook wordt, of hoe geweldig het wordt, of er nou verdriet is of vreugde, of er nou misschien zonden geweest zijn waar je mee worstelt, er is genade op genade. En wat staat erbij? Die ontvang je uit zijn volheid. Nou, de volheid van God, die raakt nooit leeg. Die blijft altijd vol. Dat betekent dat er elke dag, elk moment in je leven genade is bij God. Twee versen daarvoor, in Johannes 1 vers 14. Daar staat het woord is vlees geworden. Hij is onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Net zo lang tot het op je netvlies komt te staan. Zo lang moet je ernaar blijven kijken. En wat ontdek je dan? En let alsjeblieft op de volgorde wat er staat. Dan ontdek je genade en waarheid. Ik ben zo blij dat het in die volgorde staat. En dat je niet eerst waarheid ontdekt. Want ik denk dat ik dan wegvlucht bij de Heere God. Als je ineens geconfronteerd wordt met je zondige leven en dat alles in het licht van de waarheid, dan heb je de neiging om weg te gaan en nooit meer terug te keren. Want de waarheid, zegt het spreekwoord, is hard. Maar het eerste wat je ziet als je naar Christus kijkt, het eerste, dat is genade. En genade, dat is een vrije gift, dat kan je niet verdienen. Maar dat ontvang je op het moment dat je je blik in het geloof op Christus richt. Genade. Weet je, een van de grote problemen in ons leven dat is, en dat kan morgen al gebeuren als je weer thuis bent, dat je toch denkt van, ja, het is geloof plus. Met andere woorden, ik kan nou wel geloven, maar ik zal er toch ook zelf wat aan moeten doen. En dan loop je het gevaar om opnieuw zelf aan de gang te gaan. En te zeggen, ja, maar ik moet me toch inspannen. Je moet juist je ontspannen En leven uit genade. Leven uit genade wil zeggen dat je je lege handen moet uitstrekken naar God. En zeggen, Heer, wilt u ze maar vullen met uw genade voor een nieuwe dag, voor een nieuw werk, voor nieuwe situaties. Heere God, ik wil het ontvangen. En als je wat wil ontvangen, dan moet je lege handen hebben. Anders kan je niet ontvangen. Sommige mensen zeggen, ja, ik ontvang nooit wat. Nee, maar als je je handen vol zijn met allerlei andere dingen, kan je ook niet ontvangen. Je moet dus lege handen hebben. En God gaat ze vullen met zijn genade. En die genade die is zo verrijkend. Het trieste is dat we soms zo eigenwijs zijn. En dat we de vrijheid toch gebruiken alleen maar voor het vlees. Ik werd er eigenlijk door getroffen wat ik las van de apostel Paulus. Ik zal je dat voorlezen. De apostel Paulus die zegt in Romeinen 9. Ik, Paulus, spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Oh nee, die tekst die zoek ik niet. Even kijken hoor. Ja, dat heb je. Je kan het op beter maar wel laten zien, denk ik. 2 Korinthe 12, daar staat, daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, moet je nagaan, dat zegt Paulus, dat ik me niet te zeer zou verheffen, dus die man die had toch kennelijk gevoelens van hoogmoed, van ik ben toch eigenlijk wel wat, dat is je verheffen, heb een doorn in het vlees gegeven, God heeft dat gedaan, een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik me niet te zeer zou verheffen. 3 maal heb ik de Heere hierover gebeden, dat hij het van mij zou aflaten. En toen heeft hij tegen me gezegd, mijn genade, Paulus, is voor jou genoeg. Moet je nagaan dat Paulus dingen moest meemaken in zijn lichaam, dat hij zichzelf niet zou verheffen, dat hij zich niet in eigen kracht zou voortbewegen, maar dat hij moest leren, ik kan helemaal niks, ik ben zwak en wat ik nodig heb is genade. En God zegt, Paulus, dat is genoeg. Dat is genoeg om je hele leven door te komen. Leven uit genade. Toen ik daar vanmiddag over nadacht, dan dacht ik, hoe is dat nou gegaan in mijn leven? Is de genade van God nu genoeg geweest in mijn leven? En ineens kwam dat ene moment in mijn leven in mijn gedachten, waar ik zo diep was weggezakt in een depressie, zo diep weggezakt door al het lijden wat ik had meegemaakt met mijn eerste vrouw, al die zorgen, al die moeite, elke keer weer bij de arts komen, dat hij tegen me zei, en ze zal deze nacht sterven. En weer afscheid. En de volgende dag stierf ze niet. En een week later niet, en maanden later niet. En er kwam weer een nieuwe hersenbloeding. En weer zei de arts, ja, het is nou voor de 5e keer. We kunnen nu aantonen aan u dat ze sterft. En weer afscheid. En dat ging keer op keer. 5 keer is me dat overkomen. En op een moment zag ik het niet meer zitten. Ik zakte zo diep weg. En toen heb ik die ene keer tegen God gezegd. Heere God, uw genade is niet genoeg voor me. Heere God, ik kan er niet meer tegen. Ik kan het niet meer aan. Uw genade is niet genoeg voor me. Het was zo'n zwak moment. Was het niet genoeg? Oh, het was meer dan genoeg. Waarom? Omdat God me vanaf dat moment er zo bovenuit tilde. En die genade zo overvloedig gaf, dat ik vandaag durf te zeggen, naar aanleiding van de tekst waar ik mee begon. Je ontvangt genade op genade. Maar je moet het wel willen ontvangen. Paulus die ging zich verheffen. Paulus die gedroeg zich eigenlijk op een manier die God niet wilde. En God gaf hem een doorn in het vlees, waardoor hij zwak moest worden, om Gods genade te leren kennen. Maar laten we maar heel eerlijk zijn. Wanneer heb ik genade van God nodig? Als ik het niet kan. En als ik zeg, ik weet niet meer hoe ik het moet doen, dan heb ik genade nodig. Zolang jij denkt van, ik kan het nog wel zelf, en ik denk dat er misschien onder ons zijn, of die onder huis zijn, en die geen keuze hebben gemaakt voor de Heer Jezus, dat ze toch onbewust denken, ik kan het zelf wel. En dan moet God soms de dingen je bij de handen afbreken. Nou, ik weet wat het is. Dat alle dingen in mijn leven me bij de handen werden afgebroken. Dat ik niks meer overhield, maar dan ook helemaal niks meer. En toen mocht ik mijn lege handen opheffen en zeggen, Heer, maar bij u is genade. Ik had het zo nodig, ik kon er niet buiten. En ook jij kan er niet buiten. En als je je vrijheid, waar we zo uitvoerig over hebben gesproken, als je daarin wil blijven leven, dan zal je heel eerlijk moeten zeggen tegen de Heere, Heere God, ik kan niet leven buiten uw genade. Daarom wil ik mijn blik richten op u, daarom wil ik elke dag beginnen om u te aanschouwen, naar u te kijken en net zo lang naar u te blijven kijken totdat ik ontdek dat u vol bent van genade, ook voor mij. En ik mag het ontvangen in dankbaarheid. Ik wil daarmee stoppen door nog één vraag te stellen. En dat is een hele ernstige vraag. Daar hebben we het nog niet over gehad in deze conferentie. En ik heb dat bewaard als een laatste vraag. Om je dat mee te geven naar huis. En ik bedoel dat echt heel serieus. We hebben zoveel gesproken over vrijheid. Die wij hebben in Christus. Maar welke vrijheid krijgt God nou van jou? Welke vrijheid krijgt God nu van jou? Mag die met jouw leven doen wat Geert het er straks over had? Mag hij jouw leven gaan gebruiken voor zijn verheerlijking en voor zijn naam? Weet je, in de MBG-vertaling van 2 Korinthe 6, vers 11, daar zegt Paulus, dit heb ik tegen u. Je bent te eng van binnen. Je bent zo eng van binnen, dat je ruimer moet worden. En Paulus zegt, bij ons vind je niet te weinig ruimte. Paulus heeft een open hart naar de Heere God toe. En hij geeft God alle ruimte, alle vrijheid. Dat hij zegt, Heere God, doe maar met mijn leven wat u behaagt. Welke vrijheid krijgt God in jouw leven? Mag hij jouw ogen gaan gebruiken? Mag hij je mond gaan gebruiken? Mag hij je oren gaan gebruiken? Mag God je handen gaan gebruiken? Mag God je voeten richting geven in die richting die hij bedoelt? Hoeveel ruimte, hoeveel vrijheid krijgt God in mijn leven? Heeft God alle vrijheid om met mijn leven te doen wat hij wil? Als het goed is, ja. Waarom? Omdat ik mijn hele leven aan God heb gegeven. En ik kan zo instemmen. En ik weet dat Geert er vandaag mee geworsteld heeft. Ook gebed had gevraagd aan ons als leiding. Willen jullie bidden voor dat wat ik vanavond wil zeggen? En ik kan me zo vinden in dat getuigenis van Geert. En dat zo beamen. Dat hij zegt, kan God jou gebruiken? Kan God jou zenden? Dat je niet alleen maar weet, de Heere Jezus is mijn redder, mijn verlosser. Maar dat je ook weet, hij is mijn Heer. Hij is degene die heerschappij oefent over mijn leven. En dan zei Geert het zo heel eenvoudig. Ik heb het maar aan hem gegeven. Ik weet niet wat hij ermee gaat doen. Ik weet niet wat hij ermee wil. Maar ik geef het aan hem. Weet je, dat is ook in mijn leven zo geweest. Dat ik ook dacht, Heere God, wat moet u toch met mijn leven? En ik wil daarom eindigen. Ook met mijn getuigenis. Mijn getuigenis vind je terug. Bij de jongen in de Bijbel die geen naam had. Die naam was kennelijk niet belangrijk. Mijn naam is ook niet belangrijk. Maar van die jongen wordt alleen maar gezegd, er was een jongen, met 5 broodjes en 2 visjes, een lunchpakketje voor 1 dag. Genoeg, net genoeg voor hem zelf, voor die dag. Dat is alles wat hij had. En Andreas neemt hem mee en die brengt hem bij de Heer Jezus. En die zegt tegen de Heer Jezus, ja, er is hier wel een jongen met 5 broodjes en 2 visjes. Maar wat stelt dat voor al die mensen die hier zijn? En Jezus vraagt als het ware aan die jongen. Wil je die 5 broodjes en 2 visjes, wat niet meer is dan een lunchpakketje voor 1 dag, wil je dat aan mij geven? Zo vroeg God aan mij om mijn leven aan hem te geven. En ik zei, Heere God, het is niet meer dan een paar broodjes en een paar visjes. Het stelt niks voor. Maar toch vroeg hij het. En ik heb gezegd, Heere God, ik weet niet wat u ermee moet. Maar ik leg het zoals die jongen in uw handen. En weet je, het was zo'n opluchting dat ik het kwijt was. Ik dacht, dat had ik veel eerder moeten doen. Mijn leven weggeven aan de Heer Jezus. Weet je waarom? Dan heb ik er geen verantwoording meer voor in die zin dat ik er niet meer voor hoef te zorgen. Want als het van hem is, gaat hij ervoor zorgen. Je leven weggeven is een opluchting. Ik zou er maar niet te lang mee wachten. Zo'n opluchting als je je leven kwijt bent. Dat hebben we toch ook gehoord net in de getuigenissen. Alleen dacht ik, wat moet hij ermee? Maar toen het in zijn hand gelegd was, en daar had ik niet op gerekend, begon hij het net als die 5 broodjes en die 2 visjes, begon hij het te breken. En ik heb jullie iets verteld van de jaren met mijn eerste vrouw, waar zoveel lijden was, waar zoveel pijn, waar zoveel moeite was. Waar ik 8 jaar lang bij de bed heb gezeten. En waar geen woord meer gewisseld kon worden met haar, want ze kon niet meer spreken. Ze kon ook niks aangeven lichamelijk, want ze was 2-zijdig verlamd. Het was het enige wat ik had. En God begon die broodjes te breken. Hij begon mijn leven te breken. En daar bleef niks meer van over. Totdat God me ineens liet zien. Aad, ik breek je leven niet om het te breken. Maar ik breek je leven om het te vermenigvuldigen. Om het uit te delen aan anderen. Die hongerig zijn. Die geen voeding hebben. Die mij het brood des levens nog niet kennen. En ik ga jouw broodjes breken. Niet om te breken. Niet om je pijn te doen. Maar ik moet het breken om het te kunnen vermenigvuldigen. En hij ging mijn leven zo vermenigvuldigen. Dat ik die pastorale cursus mocht gaan schrijven vanuit het lijden van mijn eerste vrouw. En vanuit mijn lijden. En wie houdt het dan voor mogelijk dat dat wereldwijd gebruikt gaat worden? Dat ik al door radio- en televisieopnames in het buitenland soms voor 6 miljoen mensen tegelijk mocht spreken. En waar de telefoon rood gloeiend stond omdat mensen zo gegrepen waren. Is dat mijn werk wel? Nee, er is niks bij van jezelf. Het enige wat is van jouw leven, dat is dat je gebroken wordt. Maar niet om te breken. Maar om te vermenigvuldigen. En ben jij bereid om net als wat Geert zei, om alles te geven. Misschien heb je de neiging om te zeggen, wat krijg ik dan terug als ik alles geef? Wat je terugkrijgt is genade. Een genade die zo overvloedig is, dat je zegt, Heere God, wat een wonder. We zingen het in een prachtig lied. Alleen, wat een lied van overgave. Neem mij. Breek mij. Vul mij. En zend mij. En als je zegt, ik geef mijn leven aan hem, dan neemt hij het ook, dan ben je het ook kwijt. Maar dan ben je het kwijt in zijn handen. Dan gaat hij het ook nemen. En hij gaat het breken. Maar hij breekt. Om het te vermenigvuldigen. En het uit te delen aan anderen. Ben jij bereid om het vanavond te zeggen? Heer, neem mijn leven. Laat het zijn tot uw eer. Geprezen is zijn naam. Amen.